Goed.
Wie kent de profeet Jona? Ja, bekend verhaal uit de Bijbel, hè? Jona, de profeet. Een dankbaar verhaal ook voor de kinderen. Dus als je vroeger al naar de kindernevendienst of de kinderkerk ging, dan heb je dat verhaal wel meer gehoord, hè? Wie kent het verhaal nog niet zo van Jona? Ja, een aantal. Een aantal die het niet kennen. Nou, voor ons allemaal laat ik het eventjes kort schetsen, het verhaal van Jona. En kijken wat voor lessen daar nu in zitten, in dat verhaal van de profeet Jona. Nou, het is het vijfde boek van de verzameling van de zogenaamde 12 profeten. De 12 boeken in het Oude Testament. En het gaat over een profeet die een opdracht krijgt van God. Niet voor het volk Israël, maar voor een andere natie. En hij heeft er niet zoveel zin in om die opdracht te gaan uitvoeren. Nou, het is ongeveer zo 750 voor Christus. Nou, Israël die kende best wel welvaart onder koning Jeroboam de tweede. Maar ook waren ook heel wat morele en geestelijke problemen in het land. En Jona, die krijgt een opdracht van God om zich gereed te maken om naar Nineveh te gaan. En dat is een, als het ware, een aartsvijand van Israël. Dus deze profeet krijgt een opdracht om naar een hele grote vijand van Israël, Assyrië, te gaan. En zijn wreed volk staat bekend om zijn martelingen, deportaties, onderdrukking. En als hij dat woord hoort, maakt hij zich gereed, staat er. Niet om naar Nineveh te gaan, maar om de andere kant op te gaan. En hij boekt een ticket op een boot en vaart richting Tarsus in de Middellandse Zee. En dan staat er dat de Heer zorgt voor een storm. Er staat heel uitdrukkelijk, de Heer zorgt voor een storm. De Heer is ook de Heer over het weer. En nou, dat schip dat komt helemaal in problemen, dreigt in tweeën te breken. Nou, die zeemannen zijn natuurlijk allemaal heel bang en zij roepen ieder tot hun eigen god, staat er dan. Ze gooien ook maar voor de zekerheid alle lading overboord om de boot wat lichter te maken. En de schipper die mist Jona en die gaat kijken in het ruim en daar is Jona. Hij is niet vroom aan het bidden, hij ligt te slapen. En de schipper die maakt hem wakker. Sta op, roep je God aan. Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Nou, en ondertussen overleggen de zeemannen met elkaar van, ja, wie is nou de schuldige onder ons? Door wie is dit, door wie komt dat? Dus ze besluiten het lot te werpen. Dat was een methode om op een gegeven moment een antwoord te krijgen. En het lot valt op Jona. En ze spreken hem aan en stellen hem allerlei vragen. En Jona die zegt, ik ben een Hebreër, ik vereer Yahweh, de Heer. De God die zee, de hemel, het land heeft gemaakt. En de mannen worden doodsbang. Toen ze hoorden dat hij was weggevlucht voor de Heer. En dan zeggen ze, hoe heb je dat kunnen doen? Je hebt ons in de problemen gebracht. Door jouw ongehoorzaamheid. En dan, dan vragen ze hem aan Jona, wat moeten we nou doen? Zodat de zee tot rust komt. Want de zee werd steeds onstuimiger, steeds ruwer. En Jona zegt, heel bijzonder antwoord, gooi mij maar in de zee. En de zee zal jullie met rust laten. Want ik weet, het is mijn schuld dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Maar ja, de mannen willen dat niet gelijk doen. Ze probeerden nog uit alle hevigheid te roeien om naar de kant te komen. Het lukt gewoon niet. En dan staat er dat ze de Heer aanroepen en zeggen, laat ons niet vergaan als we het leven van deze man Jona opofferen. Rekent het ons niet aan. En ze gooien Jona overboord. En ze worden vol vervuld met ontzag voor de Heer. En daar wordt Jona opgeslokt door een grote vis. Zo zijn allemaal speculaties geweest wat voor soort vis dat dan geweest moet zijn, maar we gaan er gewoon uit. Het was een grote vis en hij komt in de ingewanden van die vis en hij begint daar tot God te roepen. En hij zegt bijvoorbeeld, uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp, u hoort mijn stem. Toen ik zo, het is als het ware een soort psalm, een gedicht die is opgetekend naar aanleiding van dit gebed door Jona. Ik moest denken aan Psalm 139. Waar we als mensen ook proberen heen te vluchten, God is er. Je kan niet ontkomen voor God. En dit is geen beangstigende psalm, maar juist een hele geruststellende psalm. God is erbij. Wat je ook doormaakt, wat je ook in je gedachten hebt of op je mond naar buiten komt, de Heer weet het. Hij is erbij, zo is de Heer. Ja, de afstand tussen jou en God is maar één gebed. Je kunt kilometers van God afgedwaald zijn, toch is het maar één stap terug om weer bij Hem te zijn. En bij Hem te komen. Hoofdstuk 2 kun je gewoon lezen, dat is dat gebed wat Jona dan ook uit tot God. Dan hoofdstuk 3. Dan opnieuw, dus op een gegeven moment wordt Jona gered. De vis die spuwt hem uit en hij komt op het droge, dus hij is gered. En dan opnieuw spreekt de Heer specifiek tot Jona met dezelfde woorden. Maak je gereed en ga naar Nineveh. Die grote stad, wordt een aantal keer genoemd, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. Dus heel duidelijk is daar een boodschap van ja, aanklacht vanwege de zonden van deze grote stad, van alle haar inwoners. En wat hij dan ook zegt met de woorden die ik je zeg. Dus God die legt een woorden in zijn hart of zal woorden in zijn hart leggen, dat staat niet specifiek hier. Ik moest denken ook wat Jezus heeft gezegd tot zijn leerlingen. Hè, als jullie de wereld ingaan en je komen wel eens voor stadhouders en koningen te staan, maak je niet bezorgen wat je moet gaan spreken. Ik zal je de woorden geven. Volgende week, volgend weekend, een evangelisatieactie. Ik moet me geen zorgen gaan maken wat ik wil gaan zeggen. Ik vertrouw God dat Hij je zal helpen in het aanspreken van mensen, in het uitleggen van het evangelie, in het contact. He, dat vertrouwen, dat geloof in God en zijn leiding van zijn Heilige Geest is iets belangrijks, waar we in mogen groeien, wat we mogen laten ontwikkelen. Want Jezus zegt dan ook, want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader die in u spreekt. Is dat geen bemoediging voor ons kinderen van God? En Jona maakt zich dan gereed en gaat nu wel naar Nineveh. Nou, het is een grote stad, ter grootte van 3 dagreizen. Nou, dat is flink als je 3 dagen loopt en dan best ben je van de ene kant naar de andere kant. Dat is een grote stad. En hij trekt 1 dagreis die stad in en dan begint hij te roepen, nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. De inwoners van Nineveh geloofden God. Ze riepen een vaste uit, iedereen van hoog tot laag, en ze hulden zich in een boetekleed. En ook de koning kwam het te oren en die geeft er nog eens een bevel overheen. Mens en dier moet vasten. En een boetekleed aandoen. Wat is nou precies een boetekleed? Hebben jullie een boetekleed in de kast hangen? Corine heeft heel veel kleren in de kast. Heb jij een boetekleed? Nee. Boetekleed, dat was ruwe geiten, haren, mantel of van kameelhaar. Donker van kleur, zeer ongemakkelijk om te dragen. En het ziet eruit als een grote zak. Nou, het Engelse woord voor een boetekleed, dus weer afgeleid denk ik van het Hebreeuwse woord zak. Sackcloth is in het Engels, dat is dat boetekleed. Nou, daar kleden ze zich in en ze roepen luidkeels tot de Heer. En daar staat ook een bevel van de koning, laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. En dan staat er, toen zag God dat zij inderdaad anders begonnen te leven. En hij kwam terug op wat hij gedreigd had hen aan te doen. Hij deed het niet. En dan krijgen we het laatste hoofdstuk van het kleine Bijbelboek, hoofdstuk 4. Het begint met, dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Ik denk dat menig evangelist die zal gedacht hebben, wat er nou gebeurt? Ik heb bekering gesproken en ze kwamen allemaal tot geloof. Ze bekeerden zich allemaal, ter plekke. Ze gingen anders leven. Dan moet je toch blij zijn? Maar Jona, die ergerde zich en werd kwaad. En hij bad tot de Heer, ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. En dan staat er, ik wist het wel, want u bent een God die genadig is, die liefdevol is, goede tieren, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Dat is onze God, Yahweh. Dat is onze Vader. En dan zegt hij erachteraan, heel dramatisch, laat mij maar sterven. Dat is maar wat, deze Jona. En de Heer die zegt gewoon, die vraagt gewoon, is het terecht dat je zo kwaad bent? En dan gaat Jona naar de oostkant van de stad en dan gaat de hut bouwen. Hij wil zien wat er in de komende 40 dagen gaat gebeuren. En het is daar heel heet, heel warm. En er staat, God laat een wonderboom opschieten. Die Jona schaduw geeft tot groot genoegen van Jona. Alleen, die boom die staat maar één nacht, of één dag. En de volgende dag is die verdord. Want er staat, dan heeft God een worm gestuurd die aangevreten heeft. En hij verdort. En daar zit Jona in de snikhete zon. Heel dramatisch vraagt hij dan weer om te sterven. En dan weer vraagt God, is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? En dan beaamt Jona het ook nog. Die zegt, ik ben verschrikkelijk kwaad en terecht. Die Jona. En dan de laatste twee versen zal ik even citeren. Toen zei de Heer, als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven te doen, en die jij niet hebt laten groeien, een boom die in één nacht opkwam en in één nacht weer verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad, waar meer dan 120 mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen. En dan nog al die dieren. Einde Bijbelboek Jona. Welke lessen zitten er in deze geschiedenis? Allereerst, Gods genade is veel groter dan wij ooit kunnen beseffen. Gods genade is veel groter dan de grenzen die wij denken aan te kunnen geven. Jona vlucht omdat hij niet wil dat God de vijand, de aartsvijand van Israël, vergeeft. En de les die we gewoon kunnen leren, Gods compassie gaat uit voor alle volken. En dat was iets heel bijzonders ook in die tijd. Maar dat is nog steeds Gods hart. Gods hart gaat uit naar alle volken, naar alle mensen op aarde. Zelfs voor mensen die wij zien als tegenstanders. Als je het zou vertalen naar heden ten dagen, wie is de aartsvijand van Israël? Dat is Iran. Teheran is ook zo'n grote stad. Dat is watersnood trouwens daar. Ja, nee, zo'n watersnood, een watergebrek, hè? Dus watergebrek. Echt, dus een probleem daar. Maar wat je hoort, dat er heel veel Iraniërs tot geloof komen in Jezus Christus. Dat God bijzondere dingen doet. Gods hart gaat uit naar mensen die zich willen bekeren. Die ze willen richten tot de Messias. De Messias uit Israël. En zijn naam is Jezus Christus. Een tweede les die je zou kunnen leren. Je kunt niet voor God weglopen. Je kunt niet voor God weglopen. Als we misschien kijken naar ons eigen leven, misschien geldt het voor een aantal van jullie, dat je een periode hebt gehad dat je weggelopen bent van God. Dat je op de een of andere manier het evangelie wel gehoord had, en op de een of andere manier wel toe aangetrokken werd, maar op de een of andere manier de prijs nog te hoog vond, er geen zin in had, of wat dan ook, allemaal uit. Maar als God achter je aankomt met zijn liefde, dan kan je op een gegeven moment niet meer anders. Je kunt niet voor God weglopen. Jona probeerde het uit alle macht te ontsnappen naar Tarsus. En dan laat het verhaal ook zien, God is aanwezig in alle omstandigheden. In de storm, in de vis, in een plant die op een wonderbaarlijke wijze groeit, in een worm die hij stuurt. Hij blijft ons roepen. Hij blijft ook jou en mij elke keer weer roepen. En misschien kennen we dat ook allemaal wel, voorbeelden van, dat is niet alleen roepen om je te bekeren, maar ook roepen om een opdracht te doen. Waarvan je weet, ik moet iets doen voor de Heer. Ik moet contact met iemand maken, ik moet iets goed maken, of ik moet iemand bereiken met het evangelie. En je ziet moeilijkheden, bezwaren, je hebt er geen zin in, je vindt het te lastig, en hoe zou die mens, je hebt allemaal redeneringen. Maar als je beseft, ja, maar dat hij het van je vraagt, dan kun je op een gegeven moment niet meer onderuit. Dat is ook weer een les uit de profeet Jona. De Heer wil gehoorzaamheid en wil jou gebruiken in zijn koninkrijk. En dat is een voorrecht. En dat is goed om ons daar weer van bewust voor te zijn. En ook die vraag aan de Heer te stellen. Heer, wat voor opdracht heeft u voor mij? Of wat heeft u de laatste tijd gesproken en ben ik eigenlijk nog niet aan toegekomen? Heb ik me nog niet toegezet? Dan is dit weer een oproep vandaag van, hey, luister naar die stille stem van de Heilige Geest. Ten derde, een andere les. Bekering verandert situaties. De inwoners van Nineveh tonen onmiddellijk berouw. Het laat zien, mensen kunnen veranderen. God wil vergeving schenken. Wanneer er berouw is. Hè? Een van de meest geciteerde teksten voor mij is 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle kwaad, van alle ongerechtigheid. Een vierde les die we uit dit verhaal kunnen halen. Gods hart gaat uit naar alle volken. Gods hart is missionair. Jona is het enige profetenboek waarin de profeet naar een ander volk gestuurd wordt. God wil alle mensen, God wil dat alle mensen hem kennen. Niet alleen Israël. Ik moest denken aan 1 Timotheüs 2 vers 3 en 4. Waar Paulus eigenlijk oproept om te bidden. Voor alle mensen, zegt hij. Bid voor alle mensen. En ook voor koningen, hooggeplaatsten. Hè? Dat is een tekst die we regelmatig in gebedsbijeenkomsten ook citeren en benoemen. Laten we bidden voor mensen. Laten we bidden voor hooggeplaatsten. Heel belangrijk. En dan voegt hij eraan toe, dat is goed en welgevallig in de ogen van God, dat we zo bidden. Onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Want er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en mensen. En dat is de mens, Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Er is wat ophef over een boekje wat uitgekomen is, alle mensen zijn kinderen van God. We zijn allemaal schepselen van God. Maar niet alle mensen zijn zonder Jezus behouden. We hebben Jezus nodig. Hij is de waarheid. Wij kunnen niet om hem heen. Als we denken van God houdt zoveel van mensen dat niemand verloren gaat, dat niemand verloren zal gaan, dan komen we bij de alverzoening en dan maakt het offer van Jezus niet meer uit. Daarom is het zo belangrijk dat wij echt dicht bij de waarheid van Gods woord blijven en geloven dat alleen geloof in Jezus Christus ons behouden zal en dat eeuwige leven in kunnen gaan met de Heer in het licht. Dankzij het bloed van Jezus, dankzij zijn offer aan het kruis. Het is goed, een vijfde les, om je als gelovige je hart te onderzoeken. Jona die gehoorzaamt uiteindelijk. Maar het is uiterlijk. Zijn hart blijft gevoelloos, hard. Dit Bijbelboek houdt ons een spiegel voor. Wij kunnen Gods woord kennen, maar op de een of andere manier toch weerstand bieden aan zijn karakter. Wij kunnen hoorders zijn, maar geen daders. Wij kunnen zeggen gelovig te zijn, maar het evangelie niet uitleven in woord en daad, in liefde, in genade. In vergevingsgezindheid enzovoort. Het is goed om ons hart te onderzoeken. Ten zesde, God gebruikt kleine dingen om grote lessen te leren. Als je een storm klein noemt, maar goed. God gebruikt een storm om Jona een les te leren. Hij gebruikt een grote vis om een les te leren. Een eenvoudige plant die opkomt en de volgende dag weer verwelkt. Hij gebruikt een worm die deze plant steekt. Alles wordt gebruikt om Jona en ons iets te leren. En dat kun je waarschijnlijk ook uit je eigen leven, dat er dingen soms gebeurd zijn, kleine dingen, waar jij, daar zit een les in. Daar wil de Heer doorheen iets tot mij communiceren. En verstaan we die boodschap. Het boek eindigt met een vraag. Ik heb hem net gelezen, geciteerd. Toen zei de Heer, als je al verdriet hebt om die wonderboom, maar geen enkele moeite voor hebt hoeven te doen, en die jij niet hebt laten groeien, et cetera, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, de grote stad, waar meer dan 120 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren. Het eindigt zonder antwoord. En dat nodigt ons als lezers uit, die het hoorden. Hoe kijk ik naar de vijand? Hoe kijk ik naar anderen? Heb ik Gods hart en Gods perspectief? Gods bewogenheid? Gods medeleven? Ten slotte wil ik in het kort gewoon enkele parallellen noemen tussen Jona en Jezus. Jezus verwijst naar Jona. Waardoor dit wel een aantal parallellen laat zien tussen Jona en het werk van Jezus en zijn persoon. In Matteüs hoofdstuk 12 en Lucas 11 wordt er gesproken over het teken van Jona. Jezus zegt dat de generatie geen ander teken krijgt dan het teken van Jona. Dat is even de context waar Jezus spreekt. Er zijn ook farizeeërs en schriftgeleerden. Waar hij zegt van als een boom goed is, dan brengt ze goede vrucht voort. Als een boom slecht is, dan brengt hij slechte vruchten voort. Hij beschuldigt ze, of ze noemt ze zelfs adderige broed. Nou, dat zou je maar gezegd worden. Hij zegt ook, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En dan gaat Jezus door en dan vragen de schriftgeleerden en de fariseeërs het volgende. Meester, wij zouden graag een teken van u zien. En wat is dan het antwoord van Jezus? Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de aarde verblijven. En op de dag van het oordeel zullen de Nineveïten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen. Want zij waren na de prediking van Jona tot inkeer gekomen. En hier ziet u iemand die meer is dan Jona. Hij verwijst wel naar zichzelf. Hier is iemand meer dan Jona. Wat zijn de parallellen? Jona was 3 dagen in de buik van de vis. Een plaats van donkerheid, dood en oordeel. Jezus was 3 dagen in het graf. De echte dood. Een stille sabbat. Daarna opstanding. Jona's uitredding beeldde de opstanding van Jezus vooraf al uit. Jona komt als het ware vanuit de dood terug om Gods boodschap te gaan brengen. Het tweede, Jona, het middel tot redding voor anderen. We zien Jona's offervaardige daad, want op zee zegt hij, gooi mij maar in het water, dan zal de zee tot rust komen. Wanneer hij sterft, de zeelieden dachten echt van hij gaat het loodje leggen, wanneer hij sterft in de golven, dan stopt de storm en worden de zeelieden gered. Jona wordt opgeofferd, de zeelieden behouden hun leven. En dan met Jezus. Jezus die geeft zijn leven tot in de dood en de wereld komt tot verzoening, komt tot vrede met God. Halleluja. Jona was dat van Jona was onwillig, van Jezus is volledig vrijwillig geweest. Hij heeft vanuit eigen wil zijn leven afgelegd, omdat hij zoveel van mensen houdt, van jou en mij. Hij, Jezus, vervult het beeld perfect. Zijn dood brengt vrede tussen God en mensen. De derde parallel, prediking brengt bekering. Heel de stad Nineveh reageert op Jona's eenvoudige boodschap. Ook Jezus predikt, een oproep tot bekering en geloof. En Jezus zegt dat Nineveh het huidige geslacht zal oordelen, omdat zij luisterden naar een veel mindere prediker. Beide, Jezus en Jona, brengen een boodschap van oordeel en genade. En beide prediking leidt tot bekering. Maar de mensen in Jona's tijd reageerden sneller op Jona dan op Jezus. Jezus is meer dan Jona. Groter in autoriteit, groter in liefde, groter in gehoorzaamheid. En de reactie op zijn boodschap is en blijft een toetssteen voor alle mensen. Weet je wat Jona betekent? Duif. Jona betekent duif. Letterlijk duif. Duif of tortelduif. Symbolisch staan duiven in de Bijbel voor vrede. He, na de zondvloed brengt de duif een olijftakje. De duif staat voor zachtheid, voor kwetsbaarheid, voor onschuld, een boodschapper. Een duif werden ook gebruikt voor offers, dus het kan ook voor een offer staan. En dat maakt de naam Jona best wel opvallend, want hij gedraagt zich helemaal niet zacht of vredelievend. Hij is eerder hard, opstandig en boos. Maar toch gebruikt God hem om een boodschap van vrede, van bekering en redding te brengen aan Nineveh. Ik heb dat niet genoemd, maar zijn vader, dat staat vaak in de Bijbel, hij is de zoon van. En zijn vader heette Amittai. En dat legt nog een extra dimensie eraan toe. Want Amittai betekent in het Hebreeuws waarheid of betrouwbaar, getrouwheid. Dus Jona, zoon van Amittai, wat betekent dat samen? Duif, zoon van waarheid. Of boodschappen van vrede, uit de waarheid voortgekomen. Dus zijn naam draagt een hele positieve symboliek. God stuurt dus als het ware een boodschapper van vrede en waarheid naar een vijandige stad. Maar hij gedraagt zich juist tegenovergesteld aan zijn naam. Hij vlucht voor de waarheid van zijn roeping. Hij wil geen vrede voor Nineveh. Hij is niet zachtmoedig, maar koppig. Hij staat niet aan de kant van Gods hart, maar bestrijdt het zelfs. Hij doet zijn naam geen eer aan. Maar God blijft trouw aan zijn eigen karakter. Ook wij kunnen op bepaalde momenten ontrouw zijn, maar God blijft getrouw. En Gods genade overwint Jona's weerstand. Jona is zoon van waarheid, maar de echte trouw komt van God zelf. Er zit ook een diepere laag dan in. Het boek Jona laat zien dat God boodschappers gebruikt die zelf falen. God gebruikt ook ons, ook al falen wij af en toe. Ondanks menselijke ontrouw blijft hij trouw. Zijn waarheid en genade stuurt hij naar vijanden. Hij ontfermt zich waar we dat niet zouden verwachten. Als we nog even verder gaan met de parallellen tussen Jona en Jezus. Jona gaat naar buiten de stad van Nineveh. Jezus wordt ook buiten de stad gebracht bij zijn lijden en zijn sterven. Jona zit buiten de Nineveh en hij wacht op wat God zal gaan doen met de stad. En Jezus sterft buiten de stad Jeruzalem. Hebreeën 13. Daarom heeft ook God, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. We hebben hier immers geen blijvende stad. Wij hebben hier geen blijvende stad, lieve mensen. Wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Laten we met Jezus' tussenkomst voortdurend aan God een dankoffer brengen. Het huldebetoon van lippen die zijn naam belijden. Laat de naam van Jezus steeds op onze lippen zijn. Beide, Jona en Jezus, staan buiten als teken van verzoening. Maar Jona, hij wacht op een oordeel. En Jezus draagt het oordeel om te redden. De parallel, Gods hart voor de volken. Jona wordt gestuurd naar heidenen, een unieke opdracht voor een profeet in het Oude Testament. En Jezus komt als licht voor de heidenen, voor alle volken. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Jona's neergaande weg en Jezus' nederige weg. Jona daalt steeds verder af. Daalt af naar de havenstad Joppe of Jaffo, waar hij een boot neemt om naar Tarsus te gaan. Hij gaat beneden, daalt af naar het dek, onderdeks. Dan daalt af in de zee en daalt af in de buik van de vis. En Jezus vernedert zichzelf. Hij daalt af uit de hemel, wordt mens, hij draagt de dood. Hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam toekomt, te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zou belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. En dan tenslotte, Johannes, Jona's gebed in de diepte van de vis en Jezus in Gethsemane en aan het kruis. Jona's gebed in de buik van de vis en Jezus in Gethsemane en ook aan het kruis, waar hij uiteindelijk uitroept: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Beide roepen ze tot God in hun verlatenheid. Jona's redding was een vooraankondiging van Jezus' veel grotere redding. Er zijn nog twee parallellen. Jona was boos over genade. Jezus heeft vreugde over genade. Hier zien we ook het contrast tussen Jona en Jezus. Jona was boos dat God een vijandige stad spaart. En Jezus weent over Jeruzalem. En hij sterft voor zijn vijanden. En als laatste, de plant die opgroeit in een dag en het kruis. Dit is een subtiel maar mooie typologische parallel. De plant geeft schaduw aan Jona. Een tijdelijke aardse troost die verdwijnt. Het kruis geeft schaduw van redding en blijft een eeuwige troost. Amen. Amen. Ik wil u voorgaan in gebed en dan...